Ja, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Goed om zo op deze manier bij elkaar te zijn. En om zelfs avondmaal te mogen en te kunnen vieren zo met elkaar. Volgens mij was het echt al een behoorlijke tijd geleden. Dus goed om dit zo samen te mogen doen. Als ik even terugdenk aan vorige week zondag, dan werden we vorige week zondag wakker in een totaal andere wereld. Het was behoorlijk koud 's nachts geweest buiten onder nul en alles was wit. En gaandeweg die dag zijn Patricia en ik een ommetje gaan maken, even een blokje omlopen. En je zag dat iedereen dik ingepakt is. En skibroeken die werden tevoorschijn gehaald en dikke jassen. En op een gegeven moment kwamen we drie jonge dames tegen. Dat was wel een mooi gezicht. We liepen zo het hoekje om en ze stonden daar, eentje met een camera voor de gezicht en die andere wat op afstand om een foto te maken. Waarschijnlijk, ik heb het niet nagevraagd, waarschijnlijk was het iets voor Instagram of zo. En we liepen steeds dichterbij en we zagen dat zo voor ons zich afspelen. En op een gegeven moment lieten die twee dames die gefotografeerd werden, die lieten hun broek zakken. En ja, als het echt koud is en je hebt die dikke winterkleding aan, ja, dat maakt natuurlijk nog wat dikker. Dus je wordt er niet echt flatteus van en alles. En echt voor onze ogen, voor de goede orde, ze hadden er wel iets onder. Maar voor onze ogen lieten ze die dikke winterbroek, die lieten ze zakken. En ze stonden daar mooi in een strakke legging en konden zien hoe vol slank ze waren. En toen werden die foto's genomen. En we moesten erom lachen, we maakten even een opmerking, we zijn vrolijk verder gewandeld. Maar het zet me wel aan het denken. Ik denk van, ja, dat is social media. Dat is hoe mensen bekend willen staan op Instagram. Ze willen het beste van zichzelf laten zien. Je weet eigenlijk niet echt van, joh, is dit nu de persoon echt? Is het wel waar? Is het niet waar? Wordt er wat gemanipuleerd of niet? Hoe zit dat? Hè, die scheidslijn tussen echt en tussen nep, die is soms flinterdun. Heel moeilijk te onderscheiden. En als het dan om een grap gaat, ja, dan is het natuurlijk mooi, hè? Hoe echter het lijkt, hoe beter het lijkt, ja, hoe beter het resultaat. Maar als het gaat om manipulatie of om macht of om misbruik, dan is hoe echter het lijkt, hoe gevaarlijker het is. En vanmorgen, Judith heeft het al gezegd, vanmorgen staan we stil bij een gedeelte uit de Colossensebrief, het gedeelte uit hoofdstuk 2, de versen 6 tot en met 15. En de kern van het probleem in de gemeente in Colosse wordt in dit gedeelte blootgelegd. Wat is namelijk het geval? Er is fake news in Colosse. En Paulus die geeft een stevige waarschuwing hiervoor, tegen dit nepnieuws, tegen fake news. En Paulus geeft ook een antwoord erop, van hoe kan je daarmee omgaan? En vervolgens, op een typische Paulus-manier, geeft hij een hele uitgebreide argumentatie voor dat antwoord wat hij geeft. Dus concreet drie dingen: een waarschuwing in dit gedeelte, een antwoord van Paulus op deze waarschuwing en een uitgebreide argumentatie daarover. En we lezen vanuit hoofdstuk 2 en ik lees steeds een x-aantal versen. En ik begin met het lezen van de waarschuwing en die lezen we in vers 8. En Paulus schrijft daar het volgende: wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Deze waarschuwing van Paulus, die legt de vinger op de zere plek. Kennelijk zijn er in de gemeente mensen die zich laten meeslepen. Mensen die zich laten meeslepen door allerlei aanvullende theorieën op het evangelie. Alsof het lijden en het sterven en de opstanding van Jezus niet voldoende zou zijn. Alsof je in aanvulling op zijn lijden, sterven en opstanding je nog aan allerlei andere regels zou moeten houden. Het vieren van feestdagen, dat wordt later in het tweede hoofdstuk genoemd. En ja, waarschijnlijk was er ook een grote Joodse invloed in deze gemeente, dus ook besnijdenis wordt genoemd. En de waarschuwing van Paulus, die is stevig. He, woorden als misleidend, meeslepen, wees op je hoede, die woorden die spreken voor zich. En dan de tegenstelling tussen aan de ene kant menselijke tradities, machten van de wereld, en aan de andere kant Christus. Het ligt er niet om. Je zou kunnen zeggen dat het goede nieuws in Colosse, het evangelie, wordt bedreigd door fake news. En dat zorgt voor onrust. En het zorgt voor onzekerheid. En dat is herkenbaar. Onrust en onzekerheid. Want wat is er nu werkelijk waar? Wat is er nu echt? Wat is er nu niet gefilterd of gemanipuleerd? En als ik het richting het geloof trek, hè, wat betekent het om nu werkelijk te geloven? Hoe kan ik zeker zijn van dat ik echt vergeven ben? Hoe weet ik nu zeker of ik er echt wel bij hoor? Zijn er nog dingen die ik juist wel moet doen of die ik juist niet moet doen? Moet ik me misschien anders gaan gedragen? Wat is waar? En in een land als Nederland met zoveel mensen, zoveel wensen, zoveel meningen, zoveel kerken ook, waarbij iedereen het eigenlijk beter weet dan de ander en het ook anders doet, is dat knap lastig. En Paulus die zegt dan, laat je niet meeslepen. En nog wat sterker, laat je niet misleiden. Maar hoe doe ik dat? Hoe doe ik dat? En Paulus' antwoord daarop, die vinden we aan het begin van deze perikoop. We lezen het in de versen 6 en 7. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Dat is Paulus' antwoord. Of eigenlijk is dat Paulus zijn aansporing. Zijn aansporing om de weg van Jezus te volgen als een tegengif tegen dat fake news. Volg de weg van Jezus, want in hem ben je geworteld, in hem ben je gegrondvest. Je mag vasthouden aan het geloof, je mag dankbaar zijn. Het beeld van planten wordt hier gebruikt, geworteld. Het beeld van bouwen wordt hier gebruikt, gegrondvest. Het hebben van een stevig, van een goed fundament. En ook het beeld van een zakelijke overeenkomst wordt gebruikt. Als er letterlijk staat dat het geloof een garantie is. Hou vast aan je geloof. Letterlijk staat hier dat je geloof een garantie is. Een bevestiging dat het goed is. Eigenlijk de garantie die je krijgt bij het sluiten van een zakelijke overeenkomst. Wortelen, een goed fundament, geloof als garantie. Dat alles maakt dat je de weg van Jezus kunt volgen. En ik was daarover aan het nadenken en aan het voorbereiden deze week. En ik liep naar beneden om een kopje koffie te maken. En toen keek ik naar achter, naar onze tuin. En ik zag dat een nieuwe struik die ik net geplant had, dat die helemaal plat was komen te liggen en onder het sneeuw zat. En sommigen van jullie weten dat. We zijn met onze tuin bezig geweest. En ik wilde heel graag een mooie eucalyptusstruik in de tuin hebben. En ik heb me wat verdiept daarin. En ze groeien niet in deze periode, maar ze wortelen wel in deze periode. Dus ik dacht, nou, het is niet verkeerd om hem toch al aan te schaffen en om hem al te planten. Half december heb ik dat gedaan. Groot gat gemaakt, struik erin, prachtig, helemaal mooi. En ongeduldig als ik ben, ging ik natuurlijk elke dag even kijken of die gegroeid was, wat uiteraard niet gebeurde. Maar nu lag hij helemaal plat onder de sneeuw. En dus ik heb mijn koffie gelaten voor wat het was. Ik ben naar buiten gegaan en ik heb al die sneeuw eraf gerammeld en geprobeerd om die struik weer een beetje in fatsoen te krijgen. En of het geholpen heeft, ik weet het niet. Wat er gaat gebeuren, ik weet het niet. Want waar het om gaat, of het straks goed gaat of niet, is of die wortels stevig genoeg zijn. He, als we aan het einde van deze week alweer richting het voorjaar gaan, ook qua temperatuur, dan zal gaandeweg de tijd blijken of de wortels goed genoeg zijn en of deze struik het redt. Het gaat dus om de wortels. En bij het aanvaarden van Jezus als Heer is die garantie er wel. Die garantie die ik niet bij mijn struik heb, die is er wel bij het aanvaarden van Jezus als Heer. Dat is de garantie van het geloof. Die wortels, die zijn er. die zijn er. En je eigen actieve aandeel daarin, die richt zich dan op die wortels, op die groei, op dat fundament. Hoe mag je dat bespoedigen? Hoe mag je dat verder laten groeien? En Paulus, die zegt hier dat op zo'n moment van twijfel, op zo'n moment van aanvechtingen, of op zo'n moment van verleidingen, of dat er zelfs holle of misleidende theorieën op je afkomen, dan mag je terugkeren naar de basis. Het tegengif tegen fake news is terugkeren naar de basis. En die basis is Jezus gekruisigd en opgestaan. Dat is waar Paulus zijn argumentatie vandaan haalt. Dat is waar we over lezen in de versen 9 tot en met 15. En voordat we daarin gaan lezen, nog even dit. Mocht je zelf twijfelen over die basis, Jezus gekruisigd en weer opgestaan, mocht je twijfelen daarover, of misschien als je gewoon weer eens eventjes wilt refreshen, alles opnieuw fris tot je laten nemen, dan wil ik je echt aanmoedigen om mee te doen met die Alpha cursus die er aan staat te komen. En heel in het bijzonder voor de jongen en de mannen over ons, onder ons. Hè, als je als teamlid mee wilt doen, is dat helemaal fantastisch. Omdat je het dan dubbel zo hard tot je neemt. En het dubbel zo snel mag groeien. Dus nogmaals, ook van mijn kant, kijk even naar het mededelingenblad voor meer informatie daarover. Als we dan kijken naar Paulus' argumentatie, die versen 9 tot en met 15, dan lees ik eerst de versen 9 tot en met 10. In hem, want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Direct na de waarschuwing in vers 8. En direct na die tegenstelling tussen de machten van de wereld aan de ene kant en Christus aan de andere kant, pakt Paulus de draad op en hij zegt: in hem, in Christus, in hem, in Christus woont die volheid van God. Dat wil zeggen dat Jezus meer is dan slechts een mens die ooit geleefd zou hebben. Jezus is God. En alles van God is in Jezus aanwezig. Zijn gehele volheid, zijn almacht, zijn glorie, zijn karakter, zijn grootheid, zijn liefde, zijn ontferming. In Jezus is de hele volheid van God aanwezig. En dan komt het, omdat u één bent met hem, met Jezus, bent ook u van die volheid vervuld. Nog een keer. Omdat u één bent met Jezus, bent ook u van die volheid vervuld. Even los van alle praktische of theologische modelletjes over hoe dat er dan uit zou moeten zien. Laat dat eens landen in je hart. Onze eenheid met Jezus betekent eenheid met God, de Almachtige. De volheid van God die in Jezus is, is ook in ons, is ook in jou en in mij. De volheid die in Jezus is, benadrukt, bevestigt ons één zijn met Jezus en daarmee ons één zijn met God. En dat, zegt Paulus, daar kan geen fake news tegenop. En dat één zijn met Jezus wordt door Paulus keer op keer benadrukt door die woorden in hem of met hem te gebruiken. Laten we verder lezen, de versen 11 tot en met 15. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt. Toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. De beelden in deze paar versen, de beelden tuimelen over elkaar heen. Het begrafenis, besnijdenis, begraven en tot leven gewekt, dood en levend gemaakt, vergeving van zonden, het beeld van de rechtspraak waarin al onze zonden zijn opgeschreven op een document met aanklachten wat vervolgens uitgewist en vernietigd is, om uiteindelijk te triomferen over de machten en krachten van deze wereld. Nou, het ontbreekt me aan de tijd om hier nu veel dieper op in te gaan en me elk beeld tot in de treuren uit te pluizen en te ontrafelen. Maar wat we hier net lazen, is precies wat we net gevierd hebben met het avondmaal. Als we brood en wijn tot ons nemen. De vergeving van onze zonden. Het document met de aanklachter vernietigd. Niet alleen maar uitgewist, maar vernietigd. Christus die getriomfeerd heeft, die de overwinnaar is over alle machten en krachten in deze wereld. En deze versen doen heel erg denken aan wat Paulus schrijft in Romeinen 6. Wat hij schrijft over de doop. De doop die symboliseert die grote tegenstelling tussen een leven zonder Jezus en een leven met Jezus. Een leven zonder Jezus, onbesneden, begraven, dood door zonde. En een leven met Jezus, besneden, opgewekt, levend gemaakt, vrijgesproken. En de doop laat dit misschien wel als beste zien. Onder water ben je afgesneden van alles en iedereen, ben je dood en ben je begraven. En daarna word je weer naar boven gehaald en sta je op in een nieuw leven. Opgestaan met Jezus om hem te volgen. En die eenheid met Jezus is de sleutel om zijn weg te volgen. Om met hem te wandelen en om vol te houden. Kortom, als je geplaagd wordt door onzekerheid, door twijfel, als je overspoeld wordt door strijd of door aanvechtingen, of als er zoveel informatie op je afkomt waarvan je niet weet wat wel waar is of wat niet waar is, als je misschien te pas en te onpas hoort van anderen hoe jouw leven eruit zou moeten zien en wat je allemaal nog wel of wat je allemaal nog niet zou moeten doen om een goed christen te zijn, laat dat en richt je op Jezus. Richt je op Jezus en denk terug aan de basis die gelegd is. Richt je op je eenheid met hem. Want de volheid van God die in hem is, is ook in jou. En als je je richt op Jezus en op je eenheid met hem, laat het vandaar rustig groeien. En wortelen dieper en dieper en dieper de grond in. Zodat we met elkaar stevig kunnen staan op dat fundament van de opgestane Heer. Zullen we bidden met elkaar? Vader in de hemel, Heer, dank u wel voor de kracht van uw woord. Dank u wel dat we dat in alle vrijheid tot ons mogen nemen, dat we het mogen lezen en herlezen en het mogen laten landen in ons hart. Heer, en we bidden met elkaar en voor elkaar, dat deze woorden van vrijheid, van overwinning, dat die diep mogen landen in onze harten. Heer, we zijn u vooral dankbaar. Dankbaar voor de overwinning die uw Zoon, de Heer Jezus, heeft behaald. Dankbaar dat we dat vanmorgen ook met elkaar mochten vieren. Dankbaar dat we dat mogen lezen en dat we het ook elke dag opnieuw in ons leven mogen ervaren. Heer, we bidden. We bidden ook samen met elkaar voor die mensen die het misschien niet elke dag in hun leven ervaren. Heer, als ze gebukt gaan onder zorgen, onder pijn, verdriet, ziekte of eenzaamheid. Heer, we bidden dat uw ontferming groot zal zijn. Dat u hen zeer nabij mag zijn. Heer, en dat ze iets van uw grootheid en van uw liefde mogen ervaren. Dat ze iets van uw volheid in hun leven mogen zien. Vandaag, morgen, deze week. Zegen ons zo. In Jezus' naam bidden we dat. Amen.